Er gingen vooraf gemeente. Bij de uitgang staan mensen om u een kinderboekenlijst uit te reiken voor de kerst. Alleen, dit geldt alleen gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Dan, omdat het morgen hervormingsdag is, willen we na de zegen met elkaar zingen: een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. En ook het tweede couplet: geen aardse macht begeren wij, die gaat wel ras verloren. Als u een herziene statenvertaling hebt waarin achterin de psalmen staan, dan staat een vaste burcht is onze God daar ook in bij de gezangen na het ere zij God. Dus na de zegen, een vaste burcht is onze God, het eerste en het tweede couplet. Dan de schriftlezingen in deze morgendienst zijn genomen uit 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 en uit Lucas 12. Lucas 12. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 41. Het eerste en het zesde vers. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, noch ik te gronde gaan, omdat gij mij bijstand biedt. Psalm 41, vers 1 en 6. Het is een wat onbekende wijs, misschien kan de organist het eerst een keer voorspelen. Psalm 41, 1 en 6. Wij stellen ons eerst in verootmoediging en geloof onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere onze God. En we willen ook luisteren naar hoe de Heere Jezus de wet van zijn Vader heeft samengevat in enkele diepe woorden. Na de wet en de samenvatting zingen we de belijdenis uit Psalm 65 vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Psalm 65 vers 2, na de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heb geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die heeft de wet samengevat in deze hoofdsom. U zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij lezen eerst uit 1 Petrus 3, vers 8 tot 18. 1 Petrus 3, vanaf vers 8 tot vers 18, is de eerste schriftlezing. 1 Petrus 3, vers 8. Ten slotte, weest allen eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwade en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En hebt een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Amen. En dan woorden van de Heer Jezus zelf uit Lucas 12. Lucas 12, waarin het onder andere gaat om het vrijmoedige getuigenis in het geloof. Lucas 12, vers 4 tot 12. Lucas 12, vers 4. En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die, nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Worden niet 5 musjes voor 2 penninkjes verkocht? En niet één van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. En ik zeg u, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des Mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. Een ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Want zij, wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken, want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. Amen. Gemeente, we willen eerst bidden om Gods zegen en voorbeden doen en dankzegging in het midden van de gemeente. Met dankbaarheid mogen we zeggen dat zuster Anot weer in haar eigen huis terug is aan de balk. En dat geldt ook voor zuster Truus Diepeveen van Ginkel. Ook zij is weer thuis aan de Regentessenlaan. Zuster Klumpenaar van de Munnikenweg, die gaat deze week naar Ede voor behandeling in het ziekenhuis. De jongens Tijn en Bart Griffioen van het Roggeveld hebben allebei een operatie ondergaan afgelopen week. Ze zijn weer thuis en wij bidden om hun verdere gezondheid. Dan Rozemarijn van den Berg, Holleweg, heeft een eerste uitslag gekregen van alle onderzoeken die ze heeft ondergaan die positief is. Voorbeelden blijft nodig omdat de onderzoeken nog moeten worden voortgezet. Zullen we samen bidden en danken. Heere, wij buigen voor u in het midden van de vergadering van de gemeente en we geloven dat u ons samengebracht hebt. Wat rijk, Heere, als wij in het kerkgaan iets mogen opmerken van de trekkracht van uw geest die ons brengt in het midden van de gemeente waar het evangelie verkondigd wordt, waar de psalmen gezongen worden, op de werkplaats van de Heilige Geest, waar u in het midden van ons bent. Wat een zegen, Heere, dat dat zo is. Een stenen gebouw, maar daarin werkt uw geest. En daarom is het zo goed op die werkplaats van de Heilige Geest te zijn. Als dominee, als organist, als koster om ervoor te werken, als kerkraad om de leiding te hebben in het geheel van de gemeente. Maar ook als gemeenteleden, elk op zich en alle samen. Ouderen, jeugd, kinderen. En nu bidden wij van u, Heere, of u tot ons wilt spreken door uw woord en geest. En als u spreekt, dan bedoelt u dat het klokhuis van ons leven wordt geraakt. Het diep in onszelf, dat stenen hart van nature. Maar dat spreken van u bedoelt verbreking, bekering, geloofsgave, vernieuwing, vrucht dragen, getuigenis. Dat volk dat uit de Heer Jezus geboren is, dat mag bruidsgemeente zijn. En als een bruid vol is van de bruidegom, dan is het goed. Als een bruid niks van haar bruidegom vertelt, moet je je afvragen, is het wel goed? Heere, dat we nu iets mogen lijken, veel mogen hebben van die vrijgekochte bruid door het kostbare bloed van uw lieve zoon. En dat ons hart vol van heilbespiegelingen overstroomt om getuigen van hem te zijn. Laat die kring ook mogen groeien, Heere. Groeien in de diepte, dat we steeds meer van de Heere Jezus leren, maar ook in de vrijmoedigheid tot het getuigenis. En als wij nog niet die bruidskleding hebben ontvangen, maar nog helemaal voor eigen rekening leven, wil ons dan bekeren. Te sterk worden, Heere. Ontdekken aan wie we zijn. En wat buiten u de toekomst is. Maar ook wie u wilt zijn voor een zondaar. En wat in u en om u de toekomst mag zijn. Wij zijn heel dankbaar dat zuster Anot Koenen na zo'n lange periode van heftige ziekte en diepe behandeling weer in haar eigen woning mag zijn. Wat een zegen, Heere. Wat mag ze daar ook dankbaar zelf verwonderd onder zijn. Dat u het zo geleid hebt op haar leeftijd dat zij weer terug kan naar huis. Levend onder de nodiging van u naar het eeuwige huis. Wij hopen, Heere, en bidden dat ge haar nog wilt sparen, kon het zijn. En ook wilt sterken in de gezondheid. En ook tot een zegen stellen voor haar kinderen en kleinkinderen. En ook in het midden van onze gemeente. We zijn ook heel dankbaar met en voor zuster Truus Diepeveen. Wat een diepe weg heeft zij ook gegaan, Heere. Wat hebben we zelfs voor haar leven moeten vrezen. Maar nu mag zij weer ook in haar eigen woning zijn. We zijn er dankbaar voor. En we bidden hartelijk van u, Heren, of u haar nieuwe krachten wilt schenken. En dat de gezondheid weer helemaal terug mag keren. Zegen haar en ook Kemp Jan die bij haar woont en de andere kinderen. En verblijd ons ook in de toekomst nog met uw daden. Wij dragen onze zuster Klumpenaar van de Munnikenweg hartelijk aan u op. Nu ze eigenlijk plotseling naar het ziekenhuis in Ede moet voor een behandeling. Wilt u met haar zijn en met haar man, Heren, en laat het allemaal mee mogen vallen. Wij bidden hartelijk van u om uw ondersteuning en om een blijde uitkomst. Wil ons gedenken en hen en haar in het bijzonder en ook de arts inzicht geven hoe haar verder te begeleiden. Wij bidden ook voor de jonge garde van onze gemeente, Tijn en Bart Griffioen, allebei even naar het ziekenhuis voor een ingreep. Dat is toch voor jonge kinderen heel wat. Fijn dat ze weer thuis mogen zijn. Heren, wilt u de gezondheid van beide zegenen en ook het gezin zegenen in de omstandigheden. Wees ook met Tijn in zijn begeleiding daar ginds in het Azu. En verblijd ons ook hierin met uw daden, zodat hij ook te zijner tijd weer helemaal naar huis terug kan. We bidden ook voor het gezin van Els en Peter van den Berg, die al zoveel maanden dokteren met Rozemarijn. Eerste uitslag was geruststellend, al is de zorg niet weggenomen. Wij bidden voor de ouders en voor Rozemarijn, nog maar zo jong. Wilt u de gezondheid zegenen, Heren, en ook de begeleiding die er zo overvloedig is, inzicht geven om verder te gaan en de juiste diagnose te kunnen stellen, zodat ze ook goed behandeld kan worden. Geef de ouders ook genade om persoonlijk en samen op u de Heren te mogen vertrouwen en uw weg achter u de Heren te mogen gaan. Gedenk ons, Heren, ook de namen die we niet uitdrukkelijk noemen, zieken, mensen met zorg, met rouw, alleenstaanden, eenzamen. Het is u op het volmaaktst bekend. Ontfermt u zich nog. U bent een God van het wonder, van het genadewonder. Een verrassende God. En naar de mate we dat ook van u de Heren mogen verwachten. Wil dat ook in deze eredienst doen, Heren, met uw knecht en met uzelf. Want het gaat toch om de openbaring van u. En dat wij met ogen van het geloof mogen zien wie u bent voor het eerst en opnieuw. En met de hand van het geloof als een bedelaarshand ontvangen uit uw rijkdom genade op genade. Zo leggen we deze eredienst ook onder uw zegenende handen. Heren, gedenk ons met en voor elkaar in de vergeving van onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking uit Psalm 56. Maar word ik ooit met bange vrees beladen, dan zal op u mijn vast vertrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Ik steun voortaan op hem. Zou vlees mij deren? Nee dus. Psalm 56, vers 1 en 2, ter inleiding op de prediking. Straks na het amen van de prediking willen we zingen uit Psalm 64, het 9e en het 10e vers. Dan zullen alle mensen vrezen het werk verheffen van de Heer, zijn lof verbreiden en zijn eer en op zijn daden alom geprezen oplettend wezen en zijn naam belijden. Psalm 64, vers 9 en 10. Na het amen van de prediking. We vervolgen onze serie uit 1 Petrus, gemeente. En vanmorgen een tekst uit 1 Petrus 3. Het 15e vers. Dat is tekst voor de prediking. 1 Petrus 3, vers 15. Maar heiligt God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. Dat is Gods vrezen. Geliefde gemeente, het is bijna 1 november en 450 jaar geleden, in de nacht van 1 op 2 november, u hebt het in Terdee kunnen lezen, gooide Guido de Bray een pakketje over de kasteelmuur in Doornik. Een pakketje, de Nederlandse geloofsbelijdenis zat erin. Verzwaard met een steen, anders kun je niet goed gooien. En hij kwam over de muur terecht, dus binnen de omheining van het kasteel van de bevelhebber van Margaretha van Parma. En dat was een handlanger van hertog Alva, de bloedhertog. Om de mensen die zich onttrokken aan de Roomse kerk een geducht lesje te leren. En dat was niet mals. Omdat ze, die mensen die de Roomse kerk verlieten in de hervorming, beticht werden van revolutionair gedrag. En dan komt er een moment dat Guido de Bray de Nederlandse geloofsbelijdenis opstelt om namens de kerk, de uitgeleide kerk uit de Rooms-Katholieke kerk, kort samen te vatten in 37 artikelen wat de mensen belijden. En dat ze helemaal geen revolutionairen zijn, maar dat ze willen bukken onder het woord van de Heere en gehoorzaam zijn niet aan de paus, maar aan de Heere. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de dood van Guido de Bray. Voor zijn 40ste jaar is hij opgehangen omdat hij ongehoorzaam was aan de paus in Rome. Waarom doe je dat dan toch? Dat wist je toch van tevoren dat het zo zou kunnen aflopen? Weet u wat er nou als tekst stond op het titelblad van die Nederlandse geloofsbelijdenis? Over de muur gegooid daar. Onze tekst van vanmorgen. Misschien wel handgeschreven in dat eerste exemplaar van Guido de Bray. Misschien wel door Guido de Bray zelf, handgeschreven op het perkament. En wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En daarom het thema voor de prediking vanmorgen. Altijd bereid tot geloofsverantwoording. Dat is het thema voor de preek. Altijd bereid tot geloofsverantwoording. Drie gedachten. Ten eerste, aan wie? Ten tweede, waarvan? En ten derde, op welke manier? Ik herhaal. Altijd bereid tot geloofsverantwoording. Aan wie? Ten tweede, waarvan? En ten derde, op welke manier? Als Petrus deze tekst opschrijft, de eerste eeuw na Christus, dan is het geen gemakkelijke tijd. Want de heidense wereld staat puur vijandig tegenover de mensen die christen geworden zijn. En dat is sinds Pinksteren een heel grote groep. Het lijden is voor die mensen geen uitzondering, maar eigenlijk dagelijkse praktijk. En nu zegt Petrus in onze tekst, dan moet je niet zwijgen, maar spreken. Er staat in het Grieks, gemeente, een heel sterk woord. Er staat een verantwoording afleggen aan een ieder die uw rekenschap afeist. Het is nog sterker dan vragen. De sfeer van de rechtbank komt in het beeld. Als je verdacht bent en je moet voor de rechtbank verschijnen, nou dan ontkennen ze vaak ook wel, maar je hebt ook wel eens verdachten die helemaal openkomen. En dan zeggen ze alles. Nou, die christenen uit die tijd, die werden ook verdacht van dingen die ze helemaal niet misdaan hadden. Vandaar dat Guido de Bray ook die Nederlandse geloofsbelijdenis over de kasteelmuur in Doornik wierp. En nu zegt Petrus, weet je wat nou de beste remedie is tegen verdachtmaking? Dat je helemaal open komt. Dat je rekenschap geeft aan degene die van jou vraagt waarom je nou christen geworden bent. Nou, dat is een prachtige benadering, gemeente. Ze mogen dan gaan zeggen, dat is het wonder van als mensen kritisch naar je toe komen. Dan heb je een gelegenheid om te zeggen hoe je nou zover gekomen bent. Wat je drijft. Hoe de Heere je te sterk geworden is. Hoe de Heere de vijandschap in je hart, je kunt een kritisch mens heel goed begrijpen, ook in deze tijd. Want die vijandschap, die dragen we van nature allemaal mee. Maar toen de Heere Jezus, de levende Christus, met de sterk werd, toen heeft hij die vijandschap overwonnen. En toen heeft hij mijn hart ingewonnen. En toen heb ik me gewonnen mogen geven aan de Heere Jezus Christus als een arme zondaar. Die niet veroordeeld werd, maar die juist vrijgesproken werd, omdat die levende Christus zijn bloed heeft gegeven aan Golgotha's kruis. Mag je erin meekomen? Kunt u amen zeggen, gemeente, want het gaat nog net zo. Van nature een vreemde voor God, maar de Heere die heeft me stilgezet. De Heere is me te sterk geworden door zijn Heilige Geest en dan krijgen ze hem lief. En dan hebben ze hem nodig. En dan gaan ze alles in de Heere zien. En dan willen ze die Heere volgen. En dan krijgen ze van dat groot kapitaal van de genade, de klinkende munt, om ook in 2011 midden in deze seculiere samenleving te staan als christen. Nou, dat rekenschap vragen in Petrus' tijd, dat gebeurde nogal eens. Hè? Een baas aan een slaaf, de zondag was nog een werkdag. En maar die slaven die tot geloof kwamen, die gingen voordat ze bij de boer gingen werken, 's ochtends naar de kerk, voor dag en dauw. En als het werk gedaan was en de nacht was alweer gevallen, dan hadden ze nog een soort agape maaltijd in de eerste christelijke gemeente. Dus dan zei die baas, waarom doe je dat nou toch? Voor dag en dauw al naar de kerk en nadat de nacht gekomen is ook nog een keer. Of mannen vroegen het aan hun vrouw die betrekking op de Heere had gekregen. Petrus schrijft erover, leest u het maar eens thuis verder na. Of kinderen aan hun ouders, of ouders aan hun kinderen die de Heere lief gekregen hadden. Wat zoek je daar toch? Nou, dat staat eigenlijk midden in de tijd, gemeente. Dat kan in onze tijd ook zo gaan. Als je natuurlijk op een reformatorische school zit, ja, dan ben je in zekere zin ook beschermd. Ik kom daar zo meteen nog wel even op terug, want daar kan ook nog een gevaar in zitten. Maar als je midden in de samenleving staat, als levende christen, dat is niet gemakkelijk. Op de bouwsteiger bijvoorbeeld, of op het kantoor waar je de enige christen bent. En dan kun je wel eens uitgedaagd worden. Ja, en wat zeg je dan? Hè? Dan kun je ervan afmaken. Dan kun je zeggen, nou ja, geloven is een privézaak tegenwoordig. Hè? En je schaamt je misschien een beetje voor de dominee van je kerk en voor het evangelie van je kerk. En dan, Die collega die snapt er toch niks van, ik praat er maar niet over. Of als je in je reformatorische kokon zit, als een oester in een schelp, dan zit je eigenlijk wel veilig binnen, nietwaar? Maar de tekst wil nou juist zeggen, als je staat midden in het leven, dat je dan een prachtige gelegenheid krijgt als je de Here kent, om nou te zeggen wie God is. En hoe je aan de Here gekomen bent. En hoe de Here aan jou gekomen is. En wat je in de Here ziet. En wat je van de Here krijgt. En wat je met de Here kunt midden in deze goddeloze samenleving. En dat Petrus deze woorden nou opschrijft. Want hij schuilt altijd weg achter het woord. En dat moet ook met een dienstknecht zo zijn. Maar jongens en meisjes, jullie weten wel, toen hij in Caiaphas hof herkend werd door dat dienstmeisje dat hem binnengelaten had, toen wou hij er niks van weten dat hij ook bij de kerk hoorde. Hij zei zelfs, nee, ik ken hem niet. En dat tot 3 keer toe. Kijk, als je geen getuigenis geeft, dan wordt het alleen maar moeilijker. Als je niet voor je geloof uitkomt, wordt het alleen maar moeilijker. Er kwam donkerheid over Petrus' ziel. Hij had zich uit de gemeenschap met de Here weggezondigd. Er komt wroeging in zijn geweten. En reken erop dat de duivel niet stilgelegen heeft. Die heeft gezegd, denk jij dat jij een kind van God bent? Dat kan toch niet. Als je een kind van God bent en je ontkent dat je van de Here Jezus bent, dat kan niet met elkaar door 1 deur. De Satan voelt aan waar het in het getuigen om gaat. En dat wil hij juist voorkomen. Dat je die Christus centraal mag zetten. En de eis van God tot bekering. Als je dus niet ervoor uitkomt, wordt het alleen maar moeilijker. En als de Heere Jezus dan de balans opmaakt, en daarom heb ik ook Lucas 12 erbij gelezen, dan zegt de Heere Jezus, wie mij belijden zal voor de mensen, die zal ook ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar wie mij verloochent voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Kijk, je moet natuurlijk wel aanvoelen, gemeente, als de mensen zo heftig gaan spotten als jij een eenvoudig getuigenis geeft. Het moet geen spelletje worden. Dan moet je soms ook zwijgen en wachten op het goede moment. Dat moment wil de Heere geven. Maar aan de andere kant, als de geest is neergedaald in mijn leven. En als mijn hart een woning is geworden voor niemand anders dan de Heere Jezus Christus. En men daagt mij eigenlijk voor de rechterstoel, of liever moet ik zeggen, dat is een preekstoel van Gods vrije gunst. Dan moet ik niet als een oester in mijn schelpje kruipen, in de kokon. Maar dan mag die schelp open gaan. Niet hoe goed ik ben, maar dan mag die schelp open gaan, dan mag mijn hart open gaan tot op wat de Heere gedaan heeft in mijn leven. Altijd bereid tot geloofsverantwoording. En in dat woordje bereid, wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die rekenschap van u afeist, zit ook iets van bekwaamheid. Kijk, als je uit de liefde naar je vrouw tegen een ander zegt hoe goed ze is, dan zeg je dat op goede gronden. Nou, zo is geestelijk ook. Uit de liefde tot de Here, de bekwaamheid. Dus je moet niet met je mond vol tanden komen te staan. Maar je mag ook met verstand van zaken zeggen hoe goed God is en hoe goed het is om de Here te dienen. Je moet geoefend zijn om in getuigenis te geven. Wat hebben we in deze tijd van 2011 zulke getuigen toch nodig, mensen? Ja, u bent misschien slecht ter tale, zegt u. Ja, u bent misschien een beetje verlegen om dat te doen. Het is ook moeilijk. Maar er staat ook zo prachtig mooi in Lucas 12. Als je voor de rechtbank slepen, voor de synagoge zelfs, Die geloofden niet in Christus. Maak je dan maar geen zorgen, want dan zal de Heere, als je met de Heere leeft, wel de woorden in je mond geven tot een getuigenis waarvan je later zegt, hoe is het mogelijk dat ik dat heb kunnen zeggen? En als je dat mag doen, dan heb je misschien wel een stukje lijden. Dat overkomt je broederschap in heel de wereld. Maar het geeft wel blijdschap. Het geeft vreugde. Het geeft hemel in je hart. Blijdschap in je ziel. En zicht op de Heere. Altijd bereid tot geloofsverantwoording. Aan wie? Wie het maar vraagt. En dan in de tweede plaats. Waarvan? Of misschien moet ik wel zeggen, van wie met een hoofdletter. En dan voelt u al heel goed aan wie ik bedoel, wie de tekst bedoelt. Petrus is de apostel van de hoop. Paulus is de apostel van het geloof. En Johannes is de apostel van de liefde. Moet je niet tegen elkaar uitspelen. Jongens en meisjes, denk eens aan een zonnebloem. Mooi hè, zonnebloem. In Frankrijk worden ze heel prachtig hoog en groot en stralend. Nou, de steel is het geloof. De zonnebloem zelf is de hoop. En ja, zonnebloemen ruiken niet lekker, hè? Maar dan denk je maar aan een bloem die heel lekker ruikt. Dat is de liefde. Dus de steel, dat is het geloof. En de zonnebloem zelf, de bloem zelf, dat is de hoop. En de reuk die een lekker ruikende bloem verspreidt, dat is de liefde. Nou, dat is eigenlijk het beeld hier, hè. Vreemdelingen die de Heere hadden leren kennen in Petrus' tijd. Die mochten met de hoop op de toekomst, denk aan die zonnebloem. Die keert eigenlijk zijn kop steeds naar de zon toe. Die mochten de toekomst verwachten met de Heere Jezus. Er waren in die tijd een hele hoop filosofieën van hoe de toekomst eruit zou zien. Daar kon je bang van worden. Maar Petrus zegt, wij verwachten maar niet een toekomst, maar we verwachten de Heere Jezus terug. En dat geeft ons hoop. Want die bloem, hè, die zonnebloem, die staat in de grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En daarom gaat dat kopje van die zonnebloem ook met de zon mee. Hè. Zo gaat het met alle bloemen, nietwaar? Ze richten zich naar de zon. En pas als ze open gaan, ruiken ze, geuren ze, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Dus die mensen die in Petrus' tijd vervolgd worden omdat ze zeggen dat ze van Christus zijn, die worden bemoedigd door dat beeld van de hoop. Geen hoop in het algemeen, maar hoop op de levende Christus die alles nieuw zou maken en de eerste generatie na Jezus' hemelvaart verwachtte dat ze dat nog mee zouden maken in hun eigen leven. Heerlijk als we dat mogen verstaan, gemeente. Die hoop, dat is niet een misschientje. Hè? Wij zeggen vaak, ik hoop dat morgen de zon zal schijnen, maar het zal wel regenen. Dat is vaak in het spraakgebruik tegenwoordig hoop. Maar Bijbelse hoop, dat is de bloem die zich wendt naar de Heere Jezus Christus. Open gaat onder de stralen van zijn levende werk. Ja. Kijk, nou kun je natuurlijk ook wel het geloof verdedigen. Als je op de catechisatie veel geleerd hebt, of je zit op een goede school en je komt uit een meelevend gezin, maar je bent nog onbekeerd, dan kun je natuurlijk ook best het christelijk geloof verdedigen. Maar het maakt toch verschil als de Heer in je hart intrek genomen heeft. Dat hoor je. Dan zeg je het van binnenuit. Zoals een meisje bijvoorbeeld, nou, een meisje wil graag trouwen. Nou, dat is een mooie wens, meisjes. Je moet wel kijken naar de godvrezende jongen natuurlijk. Hè? Maar als een meisje nou zegt, ik hoop dat die jongen komt. Ja, maar je hebt nog geen relatie. Dus dan zeg je, ja, ik hoop het wel, maar ik weet het niet zeker. Maar stel je voor dat je nou al een lieve man, aanstaande man, lieve jongen hebt, meisje. En je bent zelfs al aan het voorbereiden voor je huwelijksdag. Je bent al eigenlijk de bruid. Als je dan zegt, ik hoop dat hij komt, de bruidegom, dan zeg je dat anders dan wanneer je nog geen relatie hebt. Want dan weet je zeker dat hij komt. En dat hij je over de drempel mee naar binnen neemt in je nieuwe huis op je trouwdag. Nou, dat is eigenlijk hier het beeld. Als je dus die hoop van binnen, de hoop die in u is, staat er. Hè, dan zit het van binnen. Dan heeft de Heilige Geest Christus als bruidegom in je leven gebracht. En die je leven beheerst. En dan zeg je dus, ik hoop dat de bruidegom komt. Ik weet niet de dag wanneer, maar hij komt. Dus dat betekent dat je een bepaalde toekomst tegemoet leeft die door die levende Christus wordt bepaald. Die naar de hemel is gegaan en die daar de regie houdt over heel dat wereldgebeuren. Ook over die spotters in Petrus' dagen. Ook over de vijanden van de kerk en van de genade in onze tijd. En heel bijzonder over zijn volk en kinderen. Dus altijd bereid tot geloofsverantwoording. Je hebt ook wat te zeggen. De levende hoop, de levende persoon, de levende Christus, die je uit de ontmoeting kent. En daarom bepaalt hij je leven. Dat is de bruidegom van je hart. Door het werk van de Heilige Geest in je leven ontstoken. Dan is er een band gevallen. Dan heb je hem ontvangen. Dan ben je ondertrouwd eigenlijk door de Here. Dan kun je hem niet meer missen. En hij wil jou nooit meer kwijt. En dan zijn er verlangens naar zijn gemeenschap. Om hem helemaal te kennen. En met hem de eeuwige vreugde in te mogen gaan. Om zijn liefde te doorleven zoals de Heilige Geest dat werkt hier al en straks volmaakt. Ook voor mij, wat een wonder van genade. Als u dat nog niet kent, maar ook als u het wel kent, er staat ook huiswerk in de tekst. Daar begint de tekst mee. Er staat in vers 15... Heiligt God de Heere in uw hart. Heiligen, dat is het huiswerk. Dat is je toewijden aan de Heere. Heilig betekent niet zonder zonde. Maar heilig betekent aan Gods kant gezet zijn. Wonder, hè? We stonden aan de kant van de vijand van God. Maar sinds de Heere met de sterk geworden is, sta ik aan de kant van de Heere. Wat een wonder, hè? Heiligen. En dat is het huiswerk, ook als je eenmaal een kind van de Heere bent, dat je steeds je huiswerk ook moet maken. Hè? Want het woord wat er staat in het Grieks betekent eigenlijk je wijden aan de Heere. Je leven heiligen. Het kan ook betekenen reinigen. En al die aspecten zijn er. Dus je toewijden aan de Heere. Echt met de dingen bezig zijn. Niet als een soort hubo-shop, ik moet het zelf doen. Maar vanuit die band. Als hij de bruidegom is en ik de bruid. Dan werken we samen toe naar het binnengaan in de eeuwige woning. En ondertussen, ja, ik leef hier in een gebroken wereld en ik heb geen volmaakt geloof. En geen mijn hoop kan groeien en mijn liefde kan groeien en mijn geloof kan verdiept worden. Dat is juist ook je heiligen, je reinigen. De vlekken van de zonde die op het bruidsgewaad van de bruid zijn, aan de Heere kwijtraken. Aan Gods kant gaan staan. En daardoor meer worden wat je bent, niet in jezelf, maar in de Christus. Zalig wie dat mag verstaan, wie dat ook dagelijks op de knieën mag maken, dat huiswerk. Biddend in de binnenkamer, maar misschien ook biddend met de ogen open. Heiligt God de Heere in uw hart. Het staat er zo prachtig mooi. Het Grieks weet eigenlijk niet of ze nou daar Christus moeten zetten of God. Het kan allebei. Laat ze er allebei maar staan. Geen tegenstelling. Want Christus heeft het werk volbracht. En die houdt het regiment tot aan de wederkomst. En dan zal God zijn alles en in allen. En in dat regiment van Christus is nou alles wat u nodig hebt. In alle omstandigheden van uw leven. Om dat heiligen te kunnen doen. Op de knieën, achteruit in mezelf. Maar groeiend in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Heere, baas. Oneerbiedig gezegd misschien, maar eerbiedig bedoeld. Baas, hij gaat over alles. Ook de dingen die indruisen tegen zijn heilige wil, daar houdt de Heere toch de leiding in. Zonder ooit auteur van de zonde te zijn. Nou, daar mag een bestreden volk aan wie Petrus schrijft, moed uitvatten. God is Heere, koning, baas. Hij laat nooit varen het werk dat hij begon. En daar mogen we ons aan toevertrouwen. En naar de mate ge u toevertrouwt, in die mate wordt jij gebouwd. Maar dat betekent dus wel dat je niet leeft zoals SBS 6 zegt. Maar dat je leeft zoals koning, Heere, Jezus, zoals God het bedoelt. En daar botst de werkelijkheid tegen aan. Die oude wereld, die pakt die nieuwe wereld niet. Die wil je inpakken. En als je die hoop, dus die levende hoop, zo bij je uitkomt, dan krijg je tegenstand. Maar mensen, kinderen van de Heere, is dat nou niet een, als we dat in die genade mogen staan, een natuurlijke manier van evangeliseren? Als je nou zo als een vrijgekocht kind des Heere in de samenleving mag staan. Met alle lek en gebrek hoor. Je gaat er nooit boven staan. Als je genade kent, zul je er eerder onder gaan staan. Maar is dat nou niet een natuurlijke manier van evangeliseren? Als je daar nou nooit last van hebt, hè, dat ze over je heen vallen, moet je je dan niet afvragen of je al wel de bruid bent? Of dat je misschien, ja, wel, misschien wel heel kerkelijk, maar je kunt kerkelijk onbekeerd zijn hoor. Of misschien heel werelds, dat je naadloos aansluit bij het wereldgebeuren. Maar als men daar dan nooit overheen valt, ben je dan wel een kind van God. Want het gaat toch om een levende relatie met de Heer, om geloof en leven. Kijk, en daarom, je kunt wel in een reformatorische cocon zitten en er zijn heel goede dingen. Heel, waar we zuinig op moeten zijn. De reformatorische scholen en organisaties moeten heel zuinig op zijn. Maar van binnenuit, hè, moeten ze wel levend blijven en levend zijn. Want mensen, als we allemaal onbekeerd blijven, dan kun je met een aantal regels niet de hemel binnengaan. Dan val je om straks. En dan moet je omkomen in het eeuwige oordeel. Altijd bereid tot geloofsverantwoording, dan is er een ontmoeting met de levende Christus. En dat is zo zalig voor jezelf. Nee, het gaat niet om jezelf, het gaat om God. Maar het is ook zo goed, want aan de eer van God in het hele leven verbindt de Heere de zaligheid van zijn volk. Spotten is moeilijk, als je uitgelachen wordt. Maar het is ook een uitdaging. En laten we dan het negatieve van het spotten mogen omzetten in het positieve van de uitdaging. Want je hoeft het niet zelf te doen. De Heere doet het door je. Dus ga maar aan Gods kant staan. Heilig God de Heere in uw hart. Van binnenuit dus. En dan wordt die hoop die in u is zo levend en zo praktisch, dat u aan een ieder die rekenschap van u afeist een goed woord kan zeggen van God. En dan tenslotte Ten derde, maar op wat voor manier? Ja, het is merkwaardig, gemeente, dat Petrus er hier nou bij moet zeggen, met zachtmoedigheid en eerbied, of vrezen, ik kom er zo wel even op terug. Petrus, ja, maakt natuurlijk een groot verschil hoe ik de dingen zeg, hè? En dat weet Petrus uit eigen ervaring. Hij was zo'n vurige geest, die zat zomaar bovenop de kast, fel reagerend op mensen. En ja, zo gaat het toch ook vaak als mensen je onvriendelijk bejegenen of spotten tijdens het gesprek. Of eigenlijk een stoot onder de gordel geven. En dan gaat het misschien nog niet eens om wie wij zijn, maar dat ze het heilige van de Heere te grabbel gooien door hun spotternij. Of als collega's sarcastisch spreken over de kerk, wat kunnen we dan gauw op scherp staan? Maar dat moeten we voorkomen, gemeente. En daarvoor is het ook nodig dat huiswerk te kennen en te maken aan Gods kant staan. Want je hoeft het niet zelf te doen. Getuigen, dat is een echo zijn van het werk dat de Heere in je gedaan heeft door je heen naar anderen toe. En daarom zegt hij met zachtmoedigheid. Nou, dat is nou een karaktertrek van de levende Christus. Leert van mij, zegt de Heer Jezus, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Kijk, jongens en meisjes, als je nat wil worden, hè, dan moet je dan in gaan lopen, in de regen. Als je beter wil worden, waar moet je dan naartoe gaan? Naar de geneesmiddelen, naar de apotheek, en die moet je innemen. Als je zachtmoedig wilt worden, dan moet je naar de Heere Jezus gaan. Komt allemaal naar mij toe, zegt de Heere Jezus. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Dus Petrus schrijft het hier neer. En je staat er versteld van, als je die brief achter elkaar leest, dat hij zo zachtmoedig is en nederig van hart. Hij is bij Christus geweest. Daarom is het eerste woord in zijn eerste brief ook Petrus. Niet Simon, dat was zijn oude naam. Petrus, nieuwe naam. Kijk, de regen van Gods geest is over Petrus heen gegaan. En die is zachtmoedig geworden, die lijkt op Christus. En daarom geeft hij het aan de mensen aan wie die schrijven mag door met zachtmoedigheid. Je hoeft jezelf niet bedreigd te voelen. Ze kunnen toch met hun kritiek de kerk niet stuk maken. Het gaat om de Heere en zijn dienst. Het is natuurlijk naar als wij zelf als kerkmensen een stok zouden aanreiken om de kerk te slaan. Daar moeten we altijd voor oppassen. Dat hoort ook bij het heiligt u in God de Heer. Maar als er nou zo eens iets komt, hè, dat ik dan getuigenis zou kunnen geven van hoe goed God is en hoe lief de Heere Jezus is en wat het diepe werk van de Heilige Geest is. Dat is moeilijk uit te leggen, gemeente, aan mensen die het niet snappen. Maar dat die andere mensen maakt van vijanden van God. En dat ik dat persoonlijk ontdekt heb. En als het voor mij kan, dan kan het voor jou ook. Dan kan het voor u ook. Moeten we ons daar niet meer in bekwamen, gemeente. Leven in de nabijheid van die levende Christus, van die zachtmoedige Heere. Om zo een voorwerp van zijn opzoekende liefde te zijn. En een getuigenis van Gods genade. Hij zegt er nog wat bij. Met vrezen, met eerbied. Ik denk dat de vertalers geworsteld hebben met het woord. Er staat inderdaad iets van vrezen des Heren. En dat is geen angst, maar dat is ontzag. Dat je er zo van onder de indruk bent van wie de Heere is. Dat je er geen kwaad woord van kunt zeggen, wilt zeggen. Maar dat je ook van van alles wat er van de Here in de Bijbel staat, geen woord achter wil houden. Met eerbied voor en respect voor de Here. God blijft wel God in zijn rechtvaardigheid en in zijn barmhartigheid. Je wilt er niks van afdoen. Al moet je het soms wel doseren met een S. Om stukjes bij beetjes te mogen zeggen, te mogen tekenen hoe goed de Here is. Maar vooral hoe we daar nou zelf in staan. Leer en leven. En gemeente, hoe meer we nu staan in die vreze des Heren, des te minder hebben we last van de vrees van mensen. Bid het maar, gemeente. Heere, sta mij bij. Als ik morgen weer op mijn kantoor zit. Als ik op de bouwsteiger sta. In mijn gezin met opgroeiende pubers die misschien wel eens kritisch op de kerk zijn. Heere, sta me bij. Heilig in uw hart het werk van de Heere. En als u dan aan Gods kant mag staan. Wees dan maar niet bezorgd, zegt de Heer Jezus in Lucas 12. Hoe of wat u tot verantwoording zeggen of wat u spreken zult. Het staat er dubbel. Want de Heilige Geest zal u, jou, juist op dat moment leren wat je moet zeggen. Mooi, hè? Dat vraagt wel een teer en aangebonden leven met de Here. Maar dan sta je niet met de mond vol tanden. Maar dan mag je leven vol zijn van het wonder van genade. De Bijbel is geen stok om te slaan. Maar de Bijbel is een leidraad om te gaan. Nee, de Here is een leidsman om te gaan. Zalig als we dat mogen verstaan. Dan in die eerbied, hè, in die vrezen. De ernst van dat het is of voor de Here of tegen de Here, nu en eeuwig. Ernst van verloren te kunnen gaan, te moeten gaan buiten God. Maar ook bewegende de mensen tot geloof. En laat u dan de testcase zijn in uw eigen leven. Hoe goed het is die Here te kennen. Heel wat huiswerk, gemeente. Heel wat huiswerk. Maar dat is geen huiswerk waarvan je zegt, moet dat ook nog? Nee, dat is huiswerk vanuit de liefde. Die de Here zo overvloedig geeft. Om een reuken des levens te zijn in het leven. Gered van de eeuwige dood. De Here is het zo waard. En het is voor die bruiloftsgasten onderweg naar de toekomst zo goed. En daarom, hoe staat het in Hebreeën 13? Laat ons dan, kinderen van de Here, in de kerk en buiten de kerk, in de samenleving, om Christus wil, altijd aan God opofferen. Een lofoffer, daar gaat het om. Dat is de vrucht van de lippen. Die zijn naam belijden. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Zijn naam belijden. Wat is dat rijk dat dat nog kan in deze wereld, Heren. En dat dat ook zo'n evangelie is, die geopenbaarde naam in de Heere Jezus Christus, voor een wereld die de dood verdiend heeft. Zelf denkt dat ze zo goed is, maar waar de vloek op rust door onze diepe val en ongehoorzaamheid. Maar u hebt zich geopenbaard, tot en met, in de persoon, de levende persoon, de Heere Jezus Christus. Op ons niveau neergedaald, zoekend om te zaligen dat verloren is. Heere, wat een wonder. En u gaat ermee door met dat zoeken, totdat u vindt. En als wij gevonden zijn, dan zal dat ook in ons leven blijken. Ouderen, jongeren, kinderen. Schapen van de kudde, die de stem van de herder kennen en willen volgen. Heiligt God de Heere in uw harten. Heere, laat ons zo leesbare brieven van de Heere mogen zijn op de plaats waar u ons stelt. We bidden voor alle belijders van uw naam in allerlei verbanden in onze samenleving, die het niet gemakkelijk hebben, maar dat was toen niet zo en dat zal nooit zo zijn. Maar die ondersteund worden van bovenaf en van binnenuit door de genade van u en de vrijmoedigheid van de Heilige Geest. Heere, wil dat werken en bevestigen, wil het ook reinigen, zoals de tekst zegt, opdat er een toewijding zou zijn aan u en aan uw dienst. Laten we evangelisten mogen zijn in zachtmoedigheid en vrezen, ontzag, eerbied voor u op de plaats waar u ons stelt. We bidden voor de regering, ook zeker voor allen die uw naam kennen en dienen. Heren, stel ze ook zo tot een zegen in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer, in het kabinet. Opdat dit land niet verder nog van uw wetten af zou glijden dan al het geval is. We bidden voor christelijke instellingen, voor reformatorische scholen en instellingen. Wat een zegen dat u ons dat geeft. Maar laat dat niet in de vorm mogen worden opgesloten, maar van binnen mogen zitten, Heren. Dan zal er een levend getuigenis zijn. Wil bekeren wat onbekeerd is en versterken wat u kennen mag. Opdat ook deze instellingen tot zegen zouden mogen zijn. Ook de scholen voor de jeugd, de middelbare scholen. En voor de toekomst van land en volk. We bidden voor alle die op posten staan van verantwoordelijkheid als christen in binnen- of buitenland. Niet gemakkelijk. Maar u bent Heere over heel de wereld en daarom wil u ook kracht en sterkte geven aan alle die het van u verwachten. Bekeer ons, Heere, als we onbekeerd zijn. Als we misschien heel degelijk in de kerk zijn en toch onbekeerd, of heel wereldsgezind en onbekeerd, of alles wat ertussen zit. Maar buiten Christus is er geen leven en geen toekomst. Ja, buiten u, maar dat is niet tot eer van u, Heere. Bekeer ons en versterk het leven van uw volk en kinderen. En zend uw volk in de wereld waar we staan en waar wij gaan. Wij bidden voor onze koningin die op de Antillen is. Zegent u haar en stelt u haar tot een zegen ook voor de mensen daar, bij alle moeite die er op het moment zijn. Breng haar ook weer veilig bij ons terug. Gedenk ons, Heren, als morgen de kerkhervormingsdag is. Op vele plaatsen worden ook weer kerkhervormingsbijeenkomsten gehouden. Zegen daar ook uw kinderen, maar laten we zelf ook een wedergeboren christen mogen zijn. Dan is het ook een reformatie in ons eigen hart en huis. Gedenk ons met en voor elkaar. Ook straks als het dankdag is, breng ons ook weer getrouw woensdag in de kerk en ook vanmiddag. Heere, vergeef ons onze zonden en zegen uw woord in ons en door ons heen. Tot eer van uw naam, tot zaligheid van uw volk, tot bouw van uw kerk en tot een getuigenis in de samenleving om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd in de eerste rondgang vandaag diaconie. In de tweede rondgang Theologische Universiteit Apeldoorn. En bij de uitgang Bouwfonds. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 108 vers 2. Ik zal, o Heere, uw wonderdaden, uw roem de volkeren doen verstaan. Want uw goedertierenheid is tot aan de hemelen uitgebreid. Psalm 108 vers 2. Thank you. Verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.